Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt.
Ja Jasper, lekker zondagavond en ik heb je het hele weekend niet gezien, kom ik nu achter, want ik zie een lekker vlot kapsel. Hè?
Ja, mijn haar groeit gewoon heel snel, dus het is, ik knip het altijd maar gewoon heel kort en nu zit er een klein beetje opscheer in.
Een beetje een voetbalkapsel, of niet?
Ik ga me steeds meer voetballer voelen door deze podcast.
Ja, lekker. Nou, ik ben blij dat je... Nou ja, ik vind het eigenlijk jammer dat je niet voor het Ronaldo-kapsel gekozen hebt.
Welke fase?
Gewoon het eilandje op je hoofd. Ja.
Kan nog.
Het kan nog, het kan inderdaad, ja. Het zou je staan, denk ik.
Nee, als het zelfs Ronaldo niet staat, dan staat het niemand.
Nee, misschien ook niet.
Maar daarover gesproken, het is wel meteen
een
goed
bruggetje naar de boer.
Ja, jij had hem al ingestoken op die manier, hè?
Ja.
De voetbalboeddha die staat online in onze fanshoppie. Dus die kan je kopen. Ronaldo als de voetbalboeddha. Om een altaar te maken waar je kan bidden voor je favoriete club. We zijn zelfs een beetje overweldigd door alle belangstelling. We hebben veel meer verkocht dan we eigenlijk dachten. Wat natuurlijk heel erg leuk is.
Ja, dus we hebben ook wat moeten bijmaken. We waren eigenlijk niet bestand tegen jullie vraag. Dus we hebben nog niet alle bestellingen op de post kunnen doen. Een deel is vorige week al opgestuurd. En we hopen komende week de rest te doen. Maar het zijn er best wel veel. Dus misschien dat het nog een weekje langer duurt. Maar we zijn er in ieder geval hard mee bezig. En er zijn er dus nog een paar te koop. Niet heel veel, maar nog wel een paar. Dus als je voor altijd geluk wil voor je favoriete voetbalclub. En een beetje voor jezelf, dan zou ik er eentje kopen. Misschien iets voor alle Ajaxiden om gewoon zo'n boeddhaatje te kopen. En dan misschien gaat het dan beter met de Ajax. Als je voor de wedstrijd even gaat bidden bij je Ronaldo voetbalboeddha.
Ja, het is zo treurig dat ik niet weet of het zelfs de voetbalboeddha hier iets mee
doet. Nee, daar gaan we het lekker niet over hebben.
Jij was vanmorgen aan het werk. Ja, namelijk op zondagochtend altijd Goedemorgen Eredivisie. Hoe was het?
Het was een bijzondere uitzending. Want we hadden, Mario Been zit er natuurlijk vaker. We hadden René Haken, de trainer van Go Ahead Eagles. En we hadden Marino Pušić. En dat is de oude assistent van Arne Slot bij Feyenoord. En die is dus nu trainer bij Shakhtar Donetsk. Oekraïne, oorlogsgebied. Interlandperiode, dus die was even terug in Nederland. En die schoof bij ons aan. En we hebben hem dus van alles kunnen vragen over hoe het is om trainer te zijn in een oorlogsgebied. Kun jij je daar iets bij voorstellen hoe dat is? Niet voor jezelf, maar gewoon voor hem of voor andere trainers in Oekraïne.
Ik kan me er niet eens iets bij voorstellen hoe het in Oekraïne is. Laat staan dat je een profvoetballer moet zijn daar. En dat die competitie dus gewoon doorgaat. Dus ik kan er niks bij voorstellen.
Het is echt heftig. Hij vertelde een bijzonder voorbeeld vond, was dat er één wedstrijd duurde 5 uur. En dat kwam omdat tijdens de wedstrijd dan het luchtalarm afgaat. Omdat er dus raketten, granaten, bommen overvliegen, neerstorten in de buurt van het stadion. En dan moeten de spelers dus tijdens de wedstrijd een soort van hele kleine schuilkelder in, wachten tot de seinen weer op groen zijn en ze de wedstrijd weer kunnen hervatten. dan kan ik me wel voorstellen inderdaad dat jij het zegt. Daar kan ik me echt geen voorstelling bij maken. Dat is een bizarre situatie. En ook praktisch is het nog veel moeilijker dan ik eigenlijk dacht. Want ze kunnen al heel lang niet in Donetsk trainen. Dat is al heel lang eigenlijk bezet gebied. Dus ze trainen in Lviv of in Kiev. En alleen die twee steden liggen al meer dan 500 kilometer uit elkaar. Ze zijn lang Europees actief geweest. Die wedstrijden werden dan weer vooral in Duitsland gespeeld. Dus ze zijn eigenlijk constant onderweg. En dan niet van Amsterdam naar Eindhoven of zo. Maar gewoon honderden kilometers met allemaal grenscontroles en dingen. Het is eigenlijk niet te doen, vond ik het. En daarom des te interessanter dat hij bij ons aanschoof om daar wat over te vertellen. En als je er wat meer over wil weten, dan VI Pro heeft eind 2023 een lang verhaal met hem gemaakt, waarin hij uitlegt hoe dat allemaal aan zijn werk gaat. Dus ga dat vooral lezen, want het is echt wel een bijzonder verhaal. En wat nog wel grappig was, er speelt een oud Ajaxiet. Weet jij toevallig nog wie daar voetbalt?
Lassina Traoré?
Ja. Dus die is terug aan het komen van een knieblessure. Die is weer aan het scoren. Dus dat was ook nog wel leuk om te horen. Maar het was wederom een geslaagde uitzending, al zeg ik het zelf.
Wat ook een geslaagde uitzending was, was bij Ziggo Sport vanavond. Namelijk de wedstrijd van Liverpool tegen Manchester United. Met commentaar vooral van Wietse van Groot. En het begint een beetje een raar drieluik te worden. Want we hebben het afgelopen week over topwedstrijden gehad. En topaffiches. En wat dat allemaal is. En wat het een mooie wedstrijd, een topwedstrijd maakt. Maar vanavond kregen we werd het een drieluik. Omdat we eigenlijk de allerleukste soort wedstrijd kregen. Namelijk een topaffiche. In een knock-out wedstrijd met goed voetbal, maar vooral ook rare chaos en fouten zeker. En open spel en dat niemand precies meer wist wat er precies gebeurde. En dat geheel omlijst door Wietse van de Groot in topvorm. Het was namelijk eindelijk weer Engels voetbal, FA Cup bij Ziggo. En dat betekent dat de beste commentator van dit moment in Nederland met kop en schouders de wedstrijd kon doen. En die heeft dan dus ook nog eens Engels voetbal als zijn specialiteit. En dat kwam allemaal samen. De wedstrijd was geweldig. En hij maakte het nog veel.
Even belangrijkere dingen aan het kijken voor nu. Want er komt nog een kans misschien voor Liverpool. Nee, United. Daar komen ze. Iedereen veert overeind. 2 minuten erbij. Maar eerst dit. Garnacho met Amad. Hier is Amad Diallo. Amad Diallo! Goal! Ach, ach, ach. De sloop van Old Trafford is alvast begonnen. Wat een ontknoping. En één man is rust. Maar niemand verder. Ja, het uitvak. 4-3. Amad Diallo. Een cupklassieker. Niks minder op Old Trafford. Ongelooflijk. Hier lopen ze elkaar in de weg. Elliot en Endo. Garnacho en Diallo. De jonkies gaan er samen op uit. Geen buitenspel. Naar zijn linkerbeen. En dan is die bal zo lang onderweg. En via de paal raak. En Erik ten Hag's Manchester United knokt en komt boven op eigen veld tegen de aartsrivaal. Een club met zoveel historie beleeft hier toch ook wel voor de staat waarin het verkeert momenteel. Ach, ach, ach. Een historisch moment. Wauw. Amad Diallo.
Ja, dit is het commentaar bij de winnende goal. Dat kan nou bijna niet missen natuurlijk.
Is toch niet normaal. Is
zo'n
toch echt
goed
niet
fragment.
Normaal.
Ik bedoel, het moment zelf was al geweldig. Maar hoe die het inlijst is geweldig. eerst die omslag.
Kunnen we het ontleden een beetje, goed maakt. Ja.
Want het is maar een heel kort stukje, maar het begint dus met een corner van Liverpool. Die lijken misschien wel weer aan het langste eind te gaan trekken. Die krijgen nog een corner in de laatste minuut. En dan zegt hij, maar eerst komt een kans voor Liverpool. De bal wordt onderschept. En dan zegt hij, nee, United. Nee, een kans voor United. Je voelt die spanning. Zit al in die, in die zin, is het start zijn van de counter. Ook voor ons als toeschouwer. Dus die counter begint. Amat en Garnacho die rennen het veld over. En dan zegt hij, daar komen ze. Iedereen veert overeind. Ja, nou, dat is perfecte zin. Want ik veerde ook overeind. Maar vooral ook omdat hij dat zei. De spanning liep nog iets verder op. En dan komt die kans dus echt, zeg maar, in de 16. En dan de goal. En een geweldige extase van hem als hij zegt, Amad Diallo, oh goal! Dat hij hem eventjes helemaal pakt en echt even uit zijn plaat gaat en niet meer helemaal onder controle heeft. En dan komt eigenlijk het mooiste moment, waar je denkt dat hij na die extase iets heel raars gaat roepen, is hij dus stil, terwijl je kijkt naar beelden van Amad en de juichende United fans. Hij laat het heel erg op zich inwerken. Je denkt, hoor ik niks? En dan zegt hij, ach, de sloop van Old Trafford is vast begonnen. Ja.
Jezus.
Knockout, mic drop. Springen op de bank.
Het is echt, het was zo goed. En nog een mooi detail is die krakende microfoon als hij net te hard schreeuwt bij goal. Dat was echt schitterend. En het is niet zijn handelsmerk, want daarvoor is hij te goed in alles eigenlijk. Maar dat hij die achternaam van het doelpunt te maken uitrekt, dat Diallo, dat heb ik hem ook vaker horen doen. Neres! dat kan hij echt heel goed. Maar om die stilte net kort genoeg te laten duren, dat je niet helemaal in verwarring bent, maar ook lang genoeg te laten duren, dat je hem wel even door hebt als kijker. En dan met die perfecte zin terugkomen, de sloop van Old Trafford is alvast begonnen. Ja, ik had echt kippenvel. Ik vond het echt, echt geweldig. En het deed me ook weer beseffen dat een commentator bij een wedstrijd is gewoon belangrijk. En ik heb vaak mensen horen zeggen, en ook vaak commentatoren zelf, van ja, nee, een commentator is goed als hij niet opvalt. En daar ben ik het echt pertinent mee oneens, want je hebt commentatoren die opvallen omdat ze slecht zijn of irritant zijn. Ja, dan is opvallen niet goed. Dan ben je gewoon een slechte commentator. Dan heb je een vrij grote middengroep. Prima commentatoren die inderdaad niet zo opvallen. Dat is
een voldoende. Okay,
een beetje begeleiding van de wedstrijd, prima. En je hebt gewoon een paar hele goede commentatoren die de wedstrijd leuker maken. En dat kan dus wel gewoon. Dat als je de tv aanzet en je de stem van die ene stem hoort, dat je gewoon meer zin in de wedstrijd krijgt. En ik vind dat Vincent Schildkamp dat heeft. Die komt wat mij betreft een klein beetje in de buurt bij Wietse van der Goot. In België heb je natuurlijk onze vriend Asser
en Zijmana.
Ik moet altijd een beetje een tongworstelaar. Maar gelukkig weet jij me goed uit te spreken. Philip Joos ook goed, ook een Belg. Maar niemand komt in de buurt van Wietse. En hij heeft de wedstrijd echt leuker gemaakt.
En dat kwam omdat het was niet geacteerd, maar hij heeft echt 120 minuten zo erg meegenoten met die wedstrijd als commentator, waardoor je moet toch ook een soort een zetje krijgen als fan. Net als dat een doelpuntenmaker ook even moet juichen om de ontlading voor jou als kijker ook te geven.
Ja.
Een commentator moet jou ook even de bevestiging geven van ja, dit is een geweldige wedstrijd. En hij zat zo te genieten. Hij zei elke paar minuten wat een voetbalfeest het was aan het eind van de verlenging. En dat komt omdat we hem een keer hebben geïnterviewd en dat hij zei dat die penalty zo leuk vond. Ja. Toen begon hij al zich te verkneukelen op en we krijgen straks waarschijnlijk nog gewoon penalties. Hij kon niet wachten om nog langer naar die wedstrijd te kijken. En het was zo aanstekelijk.
Ja, het is eigenlijk, we hebben het vorige week natuurlijk even over analisten gehad. En ik denk dat nu ik erover nadenk, dat voor commentatoren misschien wel een beetje hetzelfde geldt. Van je moet informeren en enthousiasmeren. En omdat Wietse van der Goot zelf zo'n liefhebber is, informeert hij automatisch, omdat hij gewoon ontzettend veel weet. Maar dat tweede gedeelte, dat enthousiasmeren, dat, daar heb je helemaal gelijk in. Van een commentator moet jou ook een duwtje geven, de goede richting in. Moet jou ook soms even optillen om je bewust te maken van hoe mooi het is, van hoe bijzonder die sfeer is en naar wat voor wedstrijd je eigenlijk zit te kijken. En dat het meer is dan gewoon een winnend doelpunt. En dat deed hij echt heel goed bij deze wedstrijd. En maar, hij werd maar, natuurlijk ook... Ja?
Ja, het verschil daarbij is wel dat er ook commentatoren zijn die het gaan spelen. En dan wordt het dus
ja, klopt.
Dan wordt het nog irritanter dan niet enthousiast klopt. Zijn. Het moet wel
ja,
oprecht.
Ja, het moet oprecht zijn. Ja, dat is waar. En je moet, kijk, je moet natuurlijk wel een beetje geholpen worden door de wedstrijd. En dat was ook zonder Wietse van der Goot was het een heerlijke wedstrijd. Hij heeft hem wel echt leuker gemaakt. Maar weet je, die aanvallende wissels van Ten Hag maakten de wedstrijd mooi. Anthony eindigde als een soort van halve linksback. Ja, Bruno Fernandes speelde centraal achterin.
Besef even dat Ten Hag dus van Liverpool heeft gewonnen met Dalot, Fernandes, Maguire en Anthony als verdediger. Ja.
Ja. Ja, maar dit is echt... mensen kijken me vaak gek aan als ik zeg dat ik vind dat Ten Hag echt een topprestatie levert bij Manchester United. En dat meen ik serieus, want hij heeft echt brandhout. Gewoon de helft van zijn team is niet goed. En als je met zo'n achterhoede eindigt tegen Liverpool inderdaad, dan dat is gewoon echt heel knap.
En, het was op het eind. Het begin was wel lekker. United schoot uit de startblokken, hadden meteen twee grote kansen. En toen kwam aan de andere kant van het veld opeens een soort rare Di Canio-achtige volley van Salah, die echt prachtig uit de lucht gepakt werd. Toen je dacht, United had die goal moeten maken, maar nu is het momentum voorbij, scoorden ze alsnog. Was duidelijk onderschatting toch wel van Liverpool. Die het vervolgens wel weer wisten om te draaien. Wat ook knap was. 2-1. Beetje lucky. Twee keer van richting veranderd. En dan opeens die rare Anthony uitgerekend. Hij die dan die 2-2 maakte. En ja, het is een beetje een aansteller. En ja, het is een ontzettend irritant mannetje. Maar ja, het verhaal is ook weer zo goed, toch? En zeker ook na afloop die tranen bij hem. En wat dat allemaal losmaakt. Dan denk je toch, ja, het is ook... Hij is ook maar gewoon juist, Anthony uit de favela die dit allemaal
en juist omdat heeft. Hij zo vervelend is en vervelend is een groot woord, maar af en toe zo irritant kan zijn en op een rare manier zo blijft geloven in zijn eigen kunnen, is het toch ook gewoon wel mooi als het dan een keer lukt.
2-2 stond het toen de laatste minuut. Rashford die een prachtige aanval helaas net niet goed afronde.
Daar was trouwens ook echt mooi commentaar van Wietse van der Goot. Die noemde die paas van Eriksen een schepje. Ja, dat is toch schitterend. En dat was het namelijk ook echt.
Maar dat cirkeltje kwam ook rond toen hij daarna de gelijkmaker maakte in blessuretijd. Nadat Elliot dus Liverpool weer op voorsprong had geschoten. Je zag gewoon aan zijn gezicht dat hij dacht, en nu maak ik hem op. Potverdikkie wel.
Ja.
Dit is mijn. Ik ga hem niet weer zo'n kans missen. En je zag een soort verbeterheid op zijn gezicht, wat het extra mooi maakte. En dan dus het moment waar we net naar luisterden. Die rare Amad Diallo, die hem koelbloedig, maar echt heel mooi en beheerst inschiet. Zijn shirt uittrekt.
Ja. Ja. Zijn tweede gele kaart pakt. Ja, totale extase en... Ja, de professional zal waarschijnlijk zeggen dat dat dom is en er is nog een minuut te spelen en kan niet en dit en dat. Maar dit hoort erbij en dit was mooi. En
het was ook goed dat hij dat shirt meteen ook weer terug uittrok, het publiek ja. gooide en de catacombe ging. Dat paste ook goed. Ja. En John van Vliet, die in de studio zat bij Ziggo, die zei na afloop best wel iets goeds over dat geel. Want we hebben dat nu allemaal een beetje geaccepteerd dat je geel moet krijgen na je shirt uittrekken. Die regel is ooit in het leven geroepen, zodat er geen politieke of commerciële boodschappen onder spelers in shirt konden laten zien. Maar waarom zou je niet gewoon geel geven als er zo'n boodschap op je shirt staat? Want,
ja, dus dat je wel je shirt uit mag doen als er geen boodschap op staat.
Want daar is toch die regel helemaal niet. Die regel gaat helemaal niet over het shirt uittrekken. De regel gaat over een boodschap te brengen. Ja. En als die er niet is, dan goed kan punt, je toch gewoon prima je shirt uittrekken. Want ik snap het zo goed. Ik snap zo goed dat je in die extase, dat de reactie is. Dat je dat wil doen. Ik bedoel, het is natuurlijk iets geks, maar ik snap het wel. Shirt uit, let's go. Absolute scenes.
Ja, nee, het slaat inderdaad niet, zoals zegt, eigenlijk helemaal nergens op. Waarom mag je je shirt niet uitdoen? Als er niet een, als je gewoon een ontbloot bovenlijf daaronder hebt, of een hemdje of whatever zonder boodschap.
Het is toch niet iets provocerends? Het is
totaal
het is altijd,
niet, vind
het
ik.
Het is toch altijd gewoon blijdschap?
Het is heel vrolijk juist. Het is juist, vind ik, een ultieme uiting van vreugde en van blijdschap. En kijk, zo'n commerciële boodschap, ik snap wel dat dat niet de bedoeling is, maar als je dat inderdaad niet hebt, ja, waarom niet? Echt bij deze een oproep om allemaal, dat het gewoon weer mag. Het maakt het voetbal kijken leuker.
Ja.
En we zijn nu, we hebben hem nog niet genoemd, maar we moeten ook Kobbie Mainoo even noemen, toch?
Ja, de man van de wedstrijd, dus wat mij betreft.
Stockport Seedorf noemen ze hem al in Engeland.
Want sinds jij dat vorige week zei dat hij qua motoriek op Seedorf lijkt, kan ik het dus ook niet meer anders zien. Het is ongelooflijk hoeveel hij erop lijkt. En hij is er ook gewoon qua type speler. Hij is sterk, hij is rustig, hij is zo volwassen. Wat is hij? 19. En hij speelt inderdaad net als Seedorf al, alsof hij het al jaren doet op die leeftijd.
Ja,
houdt Erik ze ook gewoon uit de basis.
Ja, en het gaat helemaal niet om de vraag of hij net zo goed is als Seedorf of net zo goed gaat worden. Ik vind het gewoon fascinerend hoe sommige spelers qua motoriek een kopie lijken te zijn van andere spelers. We hebben het een paar weken hiervoor ook al genoemd, die Tigo Land en Frenkie de Jong. Die zijn ook qua motoriek precies hetzelfde. En Seedorf en Mainoo dus ook. En ik kan daar bijna met mijn hoofd niet bij hoe twee mensen op de wereld die helemaal niks met elkaar te maken hebben, zo hetzelfde bewegen. Ik vind dat
Daan Stolvis en Berardi.
ja, maar niet, echt nog niet zo erg als dit hoor. Dit is wel echt bijzonder.
Trouwens, die Kwanza naast Van Dijk bij Liverpool, ook zo jong. Ja. Ook heel indrukwekkend vond ik die. Mag ook genoemd. Maar het leek los van een knap staaltje, leek het meer dan, was het niet een op zichzelf staande overwinning, leek wel. Het leek ook wel alsof er een soort bevestiging of een weg omhoog, redemption door United teweeg gebracht. En eindelijk een soort van, we kunnen het wel, zie je wel, een soort vertrouwen. Een stokje voor het feest van Klopp, de grote aartsrivaal gestoken. Betekende echt veel volgens mij. Ik heb Ten Hag zien lachen. Nou, ik kan me ook niet herinneren dat ik dat ooit eerder heb gezien. En dan Anthony die dan ook scoorde. En een soort, het gaat maar om een plek in de halve finale van de FA Cup. Maar het ging bij United duidelijk echt om veel meer. En dat was mooi om te zien. Ik ben benieuwd ook of dat echt iets teweeg brengt. Of er een soort vertrouwen uit komt. En ze dus ook nu eindelijk weer gaan winnen.
Ja, nou ja, het is een kans op een prijs, die FA Cup. Want een andere prijs gaan ze niet pakken. Al gaat dit ook lastig genoeg worden, want City zit ook nog in het toernooi. Dus de kans dat ze hem winnen zal klein zijn. Maar het is mooi dat de FA Cup zoveel waarde heeft in Engeland. Want het is ook dit jaar, buiten deze wedstrijd, gewoon echt een leuk toernooi weer.
En het zou zomaar een finale tussen City en United kunnen worden. Want United heeft prettig geloot. Want er is weer eens een klein clubje ook door. Coventry City bewees tegen de Wolves vandaag dat de FA Cup inderdaad zo'n geweldig toernooi is. Het stond 1-0 voor Coventry, die in de Championship spelen, tot de 84ste minuut. In de 88ste minuut stond het opeens 2-1 voor de Wolves. En in de 100ste minuut stond het opeens weer 2-3 voor Coventry. Dus we hadden 4 doelpunten na de 84ste minuut. Een bizarre wedstrijd. En dus weer een klein clubje die zo ver in zo'n groot toernooi komt.
Mooi. Nog even één vraag om af te ronden. Wat gaat je langer bijblijven? De wedstrijd Manchester United-Liverpool of het commentaar? En dan vooral die ene zin van Wietse?
Ach, 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 de sloop van Old Trafford is vast begonnen. Vooral de stilte van Wietse.
Ja, maar voor mij...
ik denk wel het commentaar. Of tenminste dat ik door het commentaar de wedstrijd ga onthouden.
Ja, mooi gezegd. Sluit ik me aan.
Dan was er deze week nog een erg fijne doelpunt. Afgelopen donderdag in de Europa League. De solo van Mohamed Kudus tegen Freiburg. Moeten we het even over hebben, want we hebben het al vaker over solo doelpunten gehad. Over iconische solo doelpunten, over de specialisten, over wat er moeilijk aan is, wat er belangrijk aan is, wanneer het een solo doelpunt is, wat solo doelpunten waard zijn, en vooral ook wat de solo doelpunten zijn waar wij van houden. En ik zeg dan altijd tegen jou, ja, ik hou juist van houterige solo goals. Dus niet die kleine elegante pasjes op de voorvoet, geen korte draadjes en fijn voetenwerk in de kleine ruimte, maar ik hou van grote passen, een beetje onbehouden, onwennig, in het richting van de goal en dan alleen een paar keer van richting veranderen. Mijn favoriete eigen solo doelpunt is dan ook van Nistelrooy, waarin hij eigenlijk gewoon rechtdoor loopt en de bal heel subtiel in de verre hoek tikt.
En geen precies, Messi, maar van Nistelrooy.
Precies. En precies zo'n doelpunt maakte Kudus deze week. En dat was, ik werd er echt gelukkig van, omdat ik dat dus laatst nog zo hard op heb uitgesproken en ik zo'n doelpunt kreeg voorgeschoteld. Van eigen helft, met grote passen, geen gekke passeerbeweging, maar gewoon eigenlijk op snelheid en precies op het juiste moment van richting veranderen, de tegenstanders eigenlijk aan de grond genageld laten staan. En dan vooral, ik denk wat die goal nog extra mooi maakte en waarom hem denk ik toch ook nog vaak in compilatiefilmpjes gaan terugzien. Is dat hij op het eind eigenlijk op zijn linkerbeen uitkomt. En je denkt dat hij dan kan gaan schieten. En dan kapt hij nog even heel subtiel. En eindigt hij voor zijn rechterbeen vrij voor de goal. Kijkt hij twee keer heel rustig op. En schuift hij hem met rechts in de korte hoek. En die rust met het afwerken. Dat was het allerindrukwekkendste denk ik eraan. Indrukwekkender dan die paar man voorbij rennen.
Ja, ik denk ook dat ik dat het mooiste van de goal vond. Van, hij heeft net 80 meter overgestoken. Hij komt uit op zijn zwakke been, zijn zwakke rechter. En hij rondt hem dan alsnog zo cool en zo beheerst af met binnenkant voet. Terwijl, wat jij altijd zegt bij die solo goal is dat je per meter misschien wel meer gaat voelen dat je dicht bij iets bijzonders bent. En dat leidt vaak tot kortsluiting. Dat er toch op het einde nog iets fout gaat. Maar Kudus leek juist op het einde een soort van rust te vinden. Die leek met elke pas richting goal juist rustiger te worden. En die manier van afwerken, die onderschreef dat echt. En wat me ook nog wel opviel, is dat hij, dat is gewoon imponerend hoeveel sneller hij met bal was dan die tegenstanders zonder bal. Dat was echt, echt indrukwekkend. Ze vielen bijna om, niet door moeilijke bewegingen, maar door zijn versnelling eigenlijk.
Denk je dat dit zijn goal is? En dan bedoel ik mee dat veel spelers, misschien niet alle spelers, maar veel spelers hebben wel één goal. Toch als je aan een speler denkt en dat er altijd één doelpunt is waar we dan aan denken.
Ja, veel grote spelers hebben dat op zich wel. Maar ik denk toch ook wel heel veel niet hoor. Omdat de meeste, het moet echt een handelsmerk zijn dan. Een bepaald type goal. Of je moet een hele bijzondere goal op een heel bijzonder moment hebben gemaakt. Het is wel altijd iets moois, toch? Als een speler zo zijn eigen dingetje heeft waar hij hem aan herinnert. Kudus krijgt dat nu wel een beetje met dat juichen. Wat ook wel navolging krijgt op andere Europese velden. Dat hij zo op die boarding gaat zitten. Of dat hij dan nu dan een soort van krukje pakt of daarop gaat zitten. Ik denk niet per se dat hij herinnerd gaat worden aan deze goal. Ik denk dat er nog wel meer gaat volgen. En het is ook weer niet een hele typische Kudus goal of zo. Ik vind het toch het mooist als een speler herinnerd wordt door iets heel typisch. Bijvoorbeeld de intikker van Inzaghi. Dat lijkt me toch het ultieme van elke spits heeft in zijn leven heel veel intikkers gemaakt. Maar toch denk je bij een intikker altijd aan Inzaghi. En hoe, waarom dat nou precies is, weet ik niet. Maar een intikker is van Inzaghi.
Dat ligt aan Inzaghi zelf. Die heeft hem geclaimd. Die heeft hem opgeëist.
Ja, maar dat moet je wel kunnen. Dit is nogal wat om de intikker te claimen. Maar ja. Het is hem gelukt.
Maar ik denk toch wel dat er... Ik bedoel, er zijn veel spelers die wel één doelpunt hebben waar je aan moet denken. Ook al hebben ze vaak gescoord. Weet ik wel, als je bij Rooney denk je wel meteen aan die omhaal.
Zeker, ja.
En bij Cantona denk je aan die lob. En bij Van Persie denk je of die zweefduik tegen Spanje of die volley. En bij Suarez denk ik die hakbal met Barcelona. Maar het zijn toch ook vaak...
Bij Suarez zou ik dan toch al eerder denken aan rommelen, gewoon.
Ja, maar als je aan één specifiek doelpunt moet denken, denk ik dat je dan wel aan die hakbal denkt. Maar goed,
ja.
Wat er volgens mij is wel vaak, als ze een iconisch doelpunt hebben, als er een doelpunt is waar je aan als eerste aan moet denken, dan is het wel ook vaak een solo doelpunt. Zoals die van Maradona tegen Engeland, of zoals die van Zlatan tegen NAC, et cetera, et cetera, et cetera.
Ja, maar of is dit dan een iconische goal? Kan je dat dan nu al zeggen? Ik betwijfel dat dus eigenlijk wel. Want ja, waarom? Vaak voor mijn gevoel zit er bij een iconische goal wel een verhaal aan de goal vast. En dit doelpunt van Kudus heeft niet per se een verhaal. En het is een beetje lullig en het slaat eigenlijk ook niet echt ergens op, maar... West Ham is misschien een iets te kleine club voor een iconische goal of zo. En Kudus misschien ook nog wel een iets te kleine speler. De meeste iconische momenten zijn toch van topclubs of van topspelers. Blijkbaar maakt het dus heel veel uit wie een doelpunt maakt. Of voor welke club diegene speelt. Of op welk moment een doelpunt gemaakt wordt. Want ik weet 100% zeker als Vinicius Junior of zo deze goal had gemaakt in de halve finale van de Champions League, eenzelfde soort goal als Kudus dus maakte tegen Frankfurt, dan was dat meteen een iconische goal uit de Champions League geweest. Dus het ligt misschien niet eens aan het technische aspect van de goal, maar meer... Ja, de club, de speler, het moment of iets iconisch wordt of niet.
Ja, 100%. Ik denk dat het heeft te maken met het moment. Maar er zijn ook winnende doelpunten van de Champions League die niet iconisch worden. Goal in een middenmoot kan volgens mij ook iconisch worden. Dus ja, het kan de goal zelf zijn of wie het maakt of wat voor moment of tegen wie. Of de persoonlijke gebeurtenissen eromheen of hoe die wedstrijd zich ontvouwt. Het kan volgens mij heel veel zijn. Bijvoorbeeld met de vorige WK-finale is het niet het winnende penalty of de goals van Argentinië die we herinneren. Maar het is die goal van Mbappé met die rare schuine volley van hem. Die we dan als iconisch zien nu, denk ik.
Het meeste is eigenlijk die redding iconisch geworden.
Ja, maar als je dat nu over een doelpunt hebt, dan zie ik dat als eerste.
Niet de winnende, nee.
Ja. Dus volgens mij kan een doelpunt ook met terugwerkende kracht weer alsnog iconisch worden. Stel dat Kudus naar een grote club gaat hierna en echt een wereldtop wordt. Dan zou dit misschien wel weer met terugwerkende kracht... Ja, het klinkt natuurlijk ook tussen aanhalingstekens iconisch kunnen worden. Of misschien als West Ham dan nu de Europa League wint, dat dit doelpunt daar symbool voor gaat staan. Of zo.
Ja.
Het kan ook net een interview of een filmpje zijn, of in een compilatie of zo, die goal dan weer extra iconisch maakt.
Kan je meteen doorhebben dat een doelpunt iconisch wordt? Of is dat iets wat ontstaat in de loop der tijd?
Ik denk dus dat niet altijd per se meteen duidelijk is. Vaak wel. Ik denk die omhaal van Ronaldo in de Champions League finale. Of
ja, dan weet je het gelijk,
die over het schorpioen van de vaart. Of Zlatan tegen NAC. Dat waren wel doelpunten, denk ik, die ik op dat moment meteen dacht van... Ja, dit is ongelooflijk. Wat gebeurt hier?
Ja.
Niet, maar dan nog heb je het niet meteen in zo'n soort legendarische context meteen. Maar meer van, dan ben je toch meer met de wedstrijd zelf bezig. Wordt pas later echt in de grotere context van het voetbal iconisch.
Ja, ik denk dat je daar wel gelijk hebt.
Dus het zou nog kunnen gebeuren.
Ja. Wat? Hij verdient het. Hij verdient het sowieso wel. Dat zeker.
Hij verdient het zeker. Het was precies mijn soort solo doelpunt waar ik van hou. Ik zat ook die wedstrijd te kijken en het valt mij altijd op. Maar ik weet niet of jij dat ook hebt. Of dat zeg maar in de Champions League, die grote Engelse clubs, dat voelt heel logisch. Maar op een of andere manier lijken die subtop van Engeland altijd een beetje misplaatst in Europa. Zo'n Aston Villa tegen Ajax, een West Ham, Brighton. Die in de Premier League zijn ze allemaal heel erg... Klopt het allemaal en zijn ze helemaal op hun plek en weten ze precies wat ze moeten doen. En dan gaan ze opeens naar het vasteland en dan lijken ze opeens helemaal in de knoop te raken tegen kleine clubs.
Maar niet eens per se kwalitatief, ook gewoon qua gevoel.
Ja, het lijkt gewoon niet op hun plek te zijn.
Nee, al moet ik wel zeggen, omdat de West Ham vorig jaar natuurlijk de Conference League won, kan ik inmiddels wel aan hun wennen in Europa. Maar ik snap wel helemaal wat je zegt, gewoon Champions League, Arsenal, Chelsea, ja, dat klopt. Maar in Europa League, nee, dat is een beetje raar. Al moet ik dus wel zeggen dat de loting voor de kwartfinale van de Europa League... Dat is dan wel op een of andere rare manier vind ik dat een hele kloppende loting. Dat ik denk, ja, dit is waarom de Europa League leuk is. AC Milan tegen AS Roma. Ik vind vanaf de kwartfinale kan het heel vet zijn om Europees juist tegen een club uit je eigen land te loten.
Zeker.
Liverpool-Atalanta. Ja, vind ik een mooie wedstrijd. Bayer Leverkusen, West Ham United. Dat is leuk aan de Europa League, dat je dan teams tegenover elkaar krijgt die echt nooit tegen elkaar gespeeld hebben waarschijnlijk. En dan de laatste is denk ik wel de ultieme Europa League wedstrijd, Benfica tegen Olympique Marseille.
En daar zit jij voor klaar.
Dat is echt genieten. Dus daar heb ik wel zin in. En hopen dat Kudus zich ook tegen Bayer Leverkusen kan gaan laten zien. Dat wordt trouwens wel leuk, dan moet hij tegen Frimpong gaan spelen.
Gaat moeilijk worden voor West Ham.
Ja. Oké, volgende moment. Vorige week kwamen we dankzij een luisteraarsvraag tot de conclusie dat de stift een beetje verdwenen lijkt te zijn uit het voetbal. Ik hoop dat een foute conclusie van ons is en dat we overladen worden met stiftjes de komende weken. Maar er lijkt in ieder geval wel iets voor in de plaats te zijn gekomen, namelijk het schot van rond de middenlijn over de keeper heen. Dat gebeurt de laatste tijd opvallend vaak. Afgelopen weekend was het twee keer bijna raak. Arda Güler van Real Madrid probeerde het, raakte de lat. En Ilyes Sebaoui van Dordrecht, die tikte de keeper net onder de lat eruit. En in de KKD is het na de winterstop ook al gebeurd bij Telstar, of Jong Ajax tegen Telstar, El Kaigati. Die scoorde. En Van Mieghem, Daryl Van Mieghem met ADO tegen Dordrecht, die scoorde ook. En ik kan me niet herinneren dat het in zo'n korte tijd zo vaak gebeurd is.
Ja, Kane deed het een paar weken geleden ook nog eens.
Inderdaad, succesvol. Harry Kane ook nog. Ja, we hebben het net over iconische doelpunten gehad. Dit type doelpunt wordt ook al snel iconisch. Aan wie moet jij denken bij dit type doelpunt? Dus het schot van, zo'n rond de middenlijn over de keeper heen.
Het is wat mij betreft, maar daar moeten we het zo misschien nog even meer over hebben. Iets, een heel eigen doelpunt of poging. Het is iets anders dan een afstandsschot.
Zeker.
Het is, opkijken, de kans zien dat de keeper te ver voor zijn goal staat en dan het proberen. Het zijn toch wel een paar iconische. Ik moet eigenlijk, maar dat is misschien raar, als eerst aan Charlie Adam denken, die dat met Stoke volgens mij tegen Chelsea deed. Vanaf de echt in de middencirkel over Tsjech heen. Dat maakt het ook nog extra indrukwekkend dat het tegen het grote Chelsea van toen was. Beckham natuurlijk. Ik moet ook aan die goal van Cocu denken. Die zeker, dat bij zijn terugkeer bij PSV deed. Misschien wel mijn favoriet. Stankovic uit de volley. Na de zweefkopbal van Neuer met Schalke tegen Inter.
Weer een net wat ander type goal.
Ja, eigenlijk. Die telt misschien niet helemaal, maar die is wel. Ja. Vooral ook omdat het tegen Neuer is.
Ja,
ik moet denken aan Rooney, die dat ook een keer zo deed. En misschien wel de mooiste, Xabi Alonso met Liverpool.
Ja.
Volgens mij was het tegen Newcastle.
Ja, ik moet meteen altijd denken aan die goal van Seedorf met Real tegen Atletico. Ook een beetje een atypische versie van dit type doelpunt. Want hij, normaal zit er een hele duidelijke stijging en daling weer in. Maar dit is gewoon een streep van iets over de middenlijn. We hebben het vaker over deze goal gehad, dus zoek hem vooral voor op YouTube. Maar dat is niet normaal. Maar wat, als we gewoon de OG-versie van deze goal pakken. Gewoon eigenlijk de boogbal met wreef van ver over de keeper aan heen. Wat maakt dat zo mooi? Zo spectaculair?
Ja, ik zeg maar los van wat de goal mooi maakt, hou ik dus heel erg van het moment dat de camera nog niet mee is gedraaid naar het goal toe. Dus je ziet iemand opeens schieten. Dan schrik je eigenlijk. En dan zit je even met ingehouden adem te wachten totdat je begrijpt hoe die bal zal gaan. Of het kans heeft of niet. En zo'n schot lijkt ook altijd eindeloos te duren. En dan zwenkt die camera, draait dan tergend langzaam voor je gevoel natuurlijk mee. En dan weet je halverwege, op een gegeven moment kan je wel een beetje vast bedenken van, nou, dit zou zomaar eens kunnen. En dan helemaal als hij er dan invalt. Het zijn wel een paar dingen die de schoonheid van dit soort doelpunt, denk ik, bepalen. Ten eerste is dat natuurlijk de plaats op het veld. Het is wel echt 10 keer mooier als het voor de middenlijn is. Al is het 10 centimeter voor de middenlijn, maakt niet uit. Het gaat erom dat hij van eigen helft is. Wat het eigenlijk ook raar maakt, maar wat mij betreft wel echt zo is, dat hoe centraler je op het veld staat, hoe beter.
Ook helemaal mee eens.
Dus niet daarom aan de zijkant, maar gewoon recht vooruit. En dat is ook in de boog van de bal. Hij hoeft niet heel hoog of heel strak. Hij moet het mooiste is inderdaad met een klein beetje backspin, dat hij mooi zeilt.
Ja.
En dan gewoon rechtuit, een beetje dom, over de keeper heen schieten. Eigenlijk, ja, dus hoe dommer eigenlijk, hoe beter.
Ja, ik snap helemaal wat je bedoelt. Vooral die backspin maakt het, want dat is gewoon de manier waarop je deze bal hoort te trappen. Daar hoort gewoon een beetje tegeneffect bij. Ja. En de bal moet achter de lijn stuiten.
Ja, dat wilde ik zeggen. Het is uitermate belangrijk, en dat is misschien wel het belangrijkste, waar de bal stuitert. Dus hij moet niet voor de lijn stuiteren. Hij moet ook niet in één keer in de touwen vallen. Hij moet precies in het goal stuiteren. Dat is het allermooiste. En dan als toegevoegde bonus is het denk ik de keeper die onhandig struikelend, hij moet sowieso onhandig struikelen, nog wel een poging doen, maar die totaal niet in de buurt komt. En extra punten als hij hard zijn eigen netje invalt, ook naast de bal. Dat willen we graag zien. Zo klunzig mogelijk.
Ja, die laatste twee, ik ben het met alles eens. Alleen die laatste twee denk ik iets anders over. Ik vind het wel het mooiste als de bal tegen het net aan valt.
Maar dan is de baan niet helemaal af. Dan is die boog niet perfect. Dan wordt die ergens onderbroken. Ja. En normaal bij een doelpunt is dat altijd belangrijk dat hij mooi in de touwen valt. Maar met zo'n lange boog wil je gewoon dat hij die hele halve cirkel eigenlijk afmaakt. Of de regenboog moet helemaal vol. Heb ik dan.
Maar ik snap dat. Alleen ik vind een bal die zo eigenlijk doodvalt tegen dat net aan. Ja, dat vind ik toch ook wel
ploffen.
Ultiem hoor. En ja, dat ploffen. Dan voor mij is het gewoon, het is heel cliché, maar de mooiste is dan Beckham tegen Wimbledon. Ook omdat, waar we het net over hadden, iconische doelpunten. Dit is er zo eentje die iconisch is geworden. Dus ook niet per se vanwege dat hij van eigen helft is, want dat is dus wel vaker gebeurd. Maar het moment, het markeert ook een beetje de doorbraak van Beckham. Het is een rollende bal. Dat vind ik ook wel fijn, dat hij niet helemaal stil ligt, maar dat er een klein beetje beweging in zit. Backspin, heel erg aanwezig. De keeper die achteruit rent, nog wel een poging doet, maar er niet meer bij komt. En dus toch wel voor mij dan die bal die tegen het net aanploft.
Voor mij is de perfecte wel echt Xabi Alonso, want die staat echt ver op eigen helft. Die kijkt op, die raakt hem perfect en de stuit is precies goed. De keeper die valt.
Heel klunzig inderdaad.
Heel klunzig en er zit lijkt wel meer voorbedachte raden en planning en controle achter. Plus al deze hele oninteressante, niet boeiende randzaken die het wel degelijk belangrijk maken. die kloppen daar ook. Vind je het zo gezien een effectief wapen? Zouden mensen het vaker moeten proberen?
Nou ja, ik heb sowieso een beetje een haat-liefde-verhouding met dit type schot. Omdat realistisch gezien is er eigenlijk altijd een betere optie dan van meer dan 50 meter op goal schieten.
Als je het zo zegt.
Het is best wel vaak een kansrijke situatie voor bijvoorbeeld een steekpaas. Aan de andere kant, ik kan me echt wel goed voorstellen dat een speler als Beckham of als Xabi Alonso, die zo'n vaste trap hebben, dat die hier gewoon scherp op zijn. En als ze die keeper zien, dat zij echt wel het vermogen hebben om die bal eroverheen te krijgen in de goal. Want die trap is helemaal niet zo heel moeilijk. Dus in die zin kan het echt wel een effectief wapen zijn, als dat je specialiteit is, die trap. Alleen het gaat er natuurlijk om dat je het juiste moment herkent, niet te lang twijfelt, beslist om het te gaan doen, lef hebt om het echt te doen en dan ook nog goed uitvoeren. Want als het niet lukt, is heel lullig.
Ja, het is heel lullig, maar zoals Arda Güler, dan is het eigenlijk misschien nog wel mooier. Nee,
tuurlijk. Alleen de kans op een afzwaaier of dat de keeper hem in zijn handen vangt of dat hij 10 meter naast gaat, is ook best wel aanwezig.
Ja, en toch lijkt het vaak een moeilijke bal voor een keeper. Wat raar is, want er komt gewoon een bal van heel ver op je afgezeild. Ja, en je kan het niet meer controleren.
Toch onverwachts vaak. En je moet naar achter lopen en duiken. En naar achter, dat lijkt me een hele moeilijke combinatie. Naar achter rennen. Want je wil snel naar de goal toe. Dus het liefst draai je natuurlijk om te rennen. Maar ja, dan zie je die goal niet meer. Dus je ziet ook vaak, nou ja, waar jij dus zo van houdt, een hele klunzige beweging uiteindelijk van een keeper die zichzelf eigenlijk overhoop rent. Dus dat lijkt me toch wel lastig voor een keeper.
Ja, ik denk toch wel dat het ergens trainbaar is. Want ik weet dat Xabi Alonso dat deed na elke training. Dat hij nog even in zijn eentje een half uur lang of zo vanaf de middenlijn die ballen erin ging schieten. En als het je specialiteit is en dus een best reële kans is dat die bal gevaarlijk op goal gaat, dan wordt het volgens mij misschien wel functioneel, omdat het ook een dreiging naar de keeper is die dat weet, dat je specialiteit is en die dat dus daarop moet gaan calculeren, minder mee kan opkomen en dus minder bij het spel betrokken is of minder snel uitkomt bij een gevaarlijke steekpaas. Dus misschien zit er toch wel iets in ergens, maar je moet er wel behoorlijk zeker van jezelf zijn.
En waarom is het nou echt anders dan een afstandsschot?
Ja, dat is een goede vraag, maar er zit volgens mij wel echt een groot verschil in. En dat is denk ik dat een afstandsschot vaak toch een soort logisch of logisch voelt. Ook al is het van 30 meter. Als er eventjes ruimte is en die speler staat met zijn gezicht naar de goal en die bal rolt precies goed, dan denkt iedereen automatisch, of je er nou van houdt of niet, denk je, ja, schieten. Dat zit gewoon in je van, oké, dit is nu kan je schieten.
Shoot!
Precies. Maar ik denk, met een schot van eigen helft is eigenlijk de enige die mogelijkheid ziet, degene die bal daadwerkelijk schiet. En dat maakt dat het, denk ik, dat een gewoon afstandsschot minder verrassend is, maar dus ook vaak een beetje blind geschoten. En dat dit eigenlijk verrassend is, maar juist wel een stuk beheerster vaak. Het is altijd, oké, ik zie dus, die keeper staat ver vooruit. Ik ga op techniek die bal proberen te schieten.
Het is in die zin eigenlijk gewoon een hele, hele rationele keuze. Terwijl een afstandsschot vaak ingegeven is door emotie.
Mooi gezegd. Heb je het zelf wel eens geprobeerd?
Zeker. Ik heb het wel eens geprobeerd. Zonder succes. Ik weet nog wel dat wij in de C1 tegen Ajax moesten spelen. En dat wij de 1-1 scoorden. En dat toen een jochie van Ajax, C-junior, dus dan ben je denk ik 13 of 14 of zo, vanaf de aftrap die bal over onze keeper heen schoot. En nou ja, op die leeftijd maakt het natuurlijk nog veel meer indruk, want dan is het nog best wel moeilijk om dat überhaupt te halen, die afstand overbruggen. Maar ik heb het zelf ook wel eens geprobeerd, maar zonder succes. Wat ik niet zo heel goed snap, is dat een andere variant hierop, die heb ik ook wel eens geprobeerd, ook mislukt. Wel eens gelukt op een E-veldje met van die 70-7 zomertoernooien. Dat als de keeper te ver voor zijn goal staat, is er ook heel veel ruimte om hem met veel effect laag of halve hoog eigenlijk om hem heen te draaien. Dus dat je met je binnenkant die bal eigenlijk buiten om de keeper langs draait en dat hij met effect eigenlijk zo de goal inrolt. Volgens mij is daar ook heel vaak kans toe als een keeper wat te ver van zijn goal staat. Dat je op die manier profiteert van...
Niet de boog eroverheen, maar de boog eromheen.
Ja, eromheen. En dat is wel eens gelukt. Dat vond ik eigenlijk makkelijker. Die trap vind ik makkelijker. Zo met heel veel effect. Maar ik zou dat ook wel eens... Ja, ik hoop dat ik dat nog een keer terugzie op de professionele velden. Want volgens mij moet dat gewoon kunnen.
Mijn tweelingbroer heeft het dus ooit gelukt in de C5 of zo. In een, natuurlijk ja. Een van de onzinwedstrijd. Maar het stond 2-2 in de laatste minuut. En ik was dus ook... Nou, wij waren allebei nog heel jong. En ik weet dat die bal teruggerold werd naar de middenlijn. En hij daar stond en iemand riep, schiet. Heel droog. En ik zie die bal nog steeds recht omhoog gaan, voor mijn gevoel, tegen die blauwe lucht. En dan even later in de kruising erin ploffen. Ja, iedereen werd helemaal gek. En weet dat we dat op de training daarna ook allemaal gingen proberen na te spelen. Ja. En niemand haalde niet eens de 16 meter, bij wijze van spreken.
Waarschijnlijk je tweelingbroer ook niet.
Nee, ook niet. Zeker niet. Nee. Nog steeds niet, denk ik.
Nee.
Oké, laatste punt was een hele lekkere. Want Roma-Brighton stond eerst op de agenda. De Romeinen hadden in hun beste Engels een spandoekje gemaakt met The Queen Gives Blowjobs. Wat best gemeen is, maar ook wel grappig. En,
Ook grappig, hoor.
Ja. Het is een beetje onder de gordel, maar het kan wel. En deze week was de return. De Engelsen hadden diep beledigd kunnen zijn en iets heel naars over de pauze of zo kunnen zeggen en middelvingers kunnen opsteken. Maar in plaats daarvan maakt ze een spandoek met, nou, in mijn ogen, de perfecte comeback. Het was grappig, het was slim, het was gemeen, maar het was ook lief ergens. De perfecte comeback. De Romeinen konden niks meer zeggen. Mic drop. Totti adora l'anana sulla pizza. Tot die houdt van ananas op zijn pizza.
Ja, touché, hè?
Touché, ja.
Daar kan je niet zoveel meer. Nee,
ja, het is zo goed, want je kan niks meer, omdat het... Ja, je kan er niet meer voor terugkomen, omdat het wel gemeen is, maar ze zich niet hebben verlaagd. Dus je kan er niet meer tegen... Je kan niet meer omhoog slaan. Het is, ja, je moet gewoon je verlies nemen, denk ik.
Ja, ze zijn allebei leuk. Allebei goed ingespeeld op elkaars cultuur. Op die rare dingetjes die een cultuur kan hebben. Maar die van die Italiaan is wat grover. En deze is echt perfect. Ik deed me denken aan wat is er nou zo... Waarom is een spandoek... Zijn goede spandoeken ook belangrijk in het voetbal? Waarom maken die ook het voetbal mooi? En kan het wat extra's geven aan een club of aan een wedstrijd? Maar volgens mij dus wel. Dit heeft de voetbalkijkervaring leuker gemaakt. En een goede sfeeractie vind ik toch ook gewoon lekker. Ook al kan het soms best wel plat zijn. Zo'n vuurwerkshow, daar heb ik helemaal niks mee. Maar een goede spandoekactie vind ik voorafgaand aan een wedstrijd. Vind ik toch wel lekker. Weet je, die vlaggetjes in de rust van Champions League wedstrijden vind ik ook gewoon leuk. Ik hou daar wel van dat soort... gekke acties. Maar meer hou ik eigenlijk van een beetje random spandoeken met gewoon een Forza Milan erop of zo. En ook heel erg van spelersspandoeken. Maakt dat voor jou nog uit?
Ja, die zijn het allerbeste. En het liefst ook van spelers die al lang niet meer spelen. Maar gewoon nog steeds geëerd worden in het stadion. Hangen. Die gewoon nog steeds mee gezwaaid worden. Met een random, beetje naïef tekstje of zo erbij. Of en de vlag van diegene, zijn nationaliteit. Moet een beetje lullig een huiswerkproject geweest zijn, maar ook wel lief en goed gedaan. Misschien de mooiste was wel Ben Arfa als Che met de hoop eronder bij Newcastle. En daar moest ik meteen aan denken. Maar ik denk dat het spelerspandoek inderdaad ook wel mijn favoriet zijn.
Ja, en de Eredivisie zijn die op dit moment, en vorige eigenlijk ook, echt heel lullig. Maar daarom dus ook leuk. Bij Fortuna Sittard hangt nu een soort van dartbord met vlammen eromheen. Omdat Kai Sierhuis natuurlijk die dartbeweging nu altijd maakt als hij gescoord heeft. Wat Maddison ook bij Tottenham doet. Nou, daar hebben de fans dus op ingespeeld met een heel lullig spandoekje. Maar daarom eigenlijk heel goed. Bij Utrecht hadden ze vorig jaar zo'n Griekse taverno-stijl spandoek voor die Doofikas. Dat was ook goed. Ik kwam laatst op internet wat mooie spandoeken tegen van de bril, eigenlijk het gedeelte van het gezicht van Davids waar je de bril ziet in zijn Juve-tijd. Gewoon tussen al die spandoeken in het stadion zie je dan opeens die bril zo boven de rest uitsteken. Dat vond ik ook schitterend. En het afscheid van Nesta, Gattuso en Inzaghi komt ook meteen naar boven. Dat ze heel simpel gewoon drie gigantische shirten, spandoeken in shirtvorm gemaakt hadden met gewoon Nesta, Gattuso en dan de namen achterop. En bij Inzaghi stond dan Pipo op zijn rug. Ja, echt mooi in simpelheid. Echt heel goed. En dat is, ja, daar hou ik gewoon het meest van.
Ja, het moet of heel simpel, of er moet wel echt een slimmerheidje of iets filijns in zitten. Want van die grote spandoeken van een harde kern bij een grote wedstrijd, daar heb ik niet zoveel mee. Want het is altijd een pitbull of een adelaar of een engert met een capuchon op. Ja. Waar een of andere cliché Engelse tekst bij staat met iets van "This is our city" of "Never surrender" of "Ultras never die" of zoiets. Daar heb ik niet zoveel mee. Waar ik ook blij mee ben, dat die niet meer mogen, is die borden met "mag ik je shirt". Nee. Dat die verboden zijn. Daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Want dat vond ik heel irritant.
Ja, dat werd vervelend inderdaad. Ik vind, nu ik erover nadenk, vind ik eigenlijk het allermooiste beeld van spandoeken in een stadion is Italië, moet ik dan aan denken. Van gewoon, nou, wat ik net al zei, die random spandoeken met van Forza Milan en allemaal van de Milan per sempre, dat soort dingen. Maar dat je dan gewoon een hele zee van dat soort spandoeken ziet. Dat ze dus allemaal best wel klein zijn. Je kan hem gewoon dragen in je eentje. Af en toe wat zwaaiende vlaggen ertussen. Maar dat het gewoon een zee van allemaal kleine spandoeken is in plaats van één heel groot uitgedacht spandoek. Ja. Wat natuurlijk ook soms wel vet kan zijn. In Zuid-Amerika en Noord-Afrika heb je inmiddels ook soms bewegende spandoeken of spandoeken die zo gemaakt zijn dat het lijkt alsof er diepte in zit. Maar zo'n ouderwetse zee van random spandoeken, dat is toch wel mijn favoriet. En in Italië doen ze dat nog steeds erg goed.
Roma had trouwens in Rome al met 4-0 van Brighton gewonnen. Dus de wedstrijd in Brighton was niet zo spannend meer. En ik vind het niet leuk om te zeggen, maar het ziet er dus niet zo goed uit voor Mourinho. Want met dezelfde speler kan Rossi het wel. Roma swingt. Ja. En
gisteren, zondag.
Hij is nog steeds de special one, maar het wordt, het staat niet goed op hem af.
Nee. Nou, komen we toch weer uit bij Mourinho.
Daar ben ik blij mee. Toch nog even erin fietsen. Ja,
kan ook niet anders. Dan zouden we nu normaal naar de luisteraarsvraag gaan. Maar die zijn we vergeten.
Die zijn vergeten. Dus die komt volgende week weer.
Doen we er volgende week.
Ik
wilde
er gewoon stilletjes aan voorbij gaan. Maar je bent,
de mensen wachten erop. Hè? We zijn het helemaal vergeten. Kan gebeuren.
Maar dat was wel deze aflevering. We zijn er volgende week weer. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. Volg ons op Instagram en op X, studio_Socrates. Mailen kan trouwens ook naar ons, studiosocratespodcast@gmail.com. Vergeet niet vriend van de show te worden. Dat kan op vriendvandeshow.nl/studiosocrates om ons te steunen in het maken van deze podcast.
En sterretjes geven, delen, vrienden, dat soort dingetjes allemaal even doen.
En wees er snel bij als je nog een enige echte Ronaldo voetbal Boeddha wil.
Ja, want we kunnen niet beloven dat we er nog een hele batch gaan maken. Misschien ook wel hoor, Maar we kunnen het niet beloven. Dus als je zeker wil zijn voor geluk voor jezelf en je favoriete voetbalclub, koop een R9 Ronaldo voetbal Boeddha.
En dan zijn we er volgende week weer.
Tot volgende week.
você, menina. Menina, no seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina. Menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina. Menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina. Menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço, o vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço, pro vento não te levar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito. A beleza é você, menina, no seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar.